Zullen we beginnen met gebed? Abba, Vader, we danken u voor wie u bent, dat we u mogen kennen in Yeshua, uw Zoon, de Messias van Israël, ook onze Messias. U, de Schepper van hemelen en aarde, u willen we eren, ook vanavond. We danken u dat u uw woord gegeven hebt en dat daar schatten in te vinden zijn. Dat is iedere keer, blijkt dat weer. En we willen u vragen dat u door de studie heen, door het met elkaar daarover bezig zijn, dat u daar doorheen laat zien wat u daarin gelegd hebt. En dat u meer en meer groot zal worden ook voor ons. Dat u uw grootheid daarin blijkt, maar ook uw genade. Zo willen we deze avond voor u brengen. En op dit moment vragen we ook uw goedheid en uw bescherming voor uw volk, die zo onder druk staan, ook juist weer op deze tijd. We bidden om uw bescherming, uw zorg voor hen en ook uw trekkracht naar uw hart. En bidden wij dat we ook naar uw hart getrokken worden deze avond. In de naam van Yeshua. Amen. Als er vanavond dingen gezegd worden die voor jullie niet duidelijk zijn, of waar je vragen over hebt, dan is het fijn dat daarop gereageerd wordt. Ik hoop dat ik dat aan kan dan ook. Hè. Mijn bedoeling is ook dat we, ja, dat we niet alleen luisteren, maar dat we gewoon heel erg ermee bezig zijn. En ik begin eigenlijk, dat is misschien wel het toppunt van interactie. Dat zwakt straks erg af hoor. Ik begin met jullie te vragen, wat vieren we eigenlijk met Shavuot? Of wat vieren we mee met Shavuot? Is er iemand die daar iets aan wil zeggen?
De Torahgeving op de Sinaï.
Torahgeving op de Sinaï. Ja, zijn er nog meer? Vieren we nog meer? Oogstfeest, zegt iemand. Ja. Nog meer? Dat is het. Dan hoop ik dat we vanavond, als we naar huis gaan, nog meer denken dat gevierd wordt. Ik wil eerst kijken naar wat de Torah ervan zegt. Waar komen we het feest Shavuot tegen? En het is opvallend dat er buiten de Torah in de Tanach geen melding is van Shavuot. Het is opvallend en we laten we die stukjes lezen. Het zijn er 5 in de Torah en het begint bij Exodus 23. Dat is een half vers, dat zal ik lezen. Exodus 23, dat is, even kijken, sheet 2. Ja, dankjewel, dat zijn de versen. Exodus 23, vers 16a, daar staat: dan het feest van de oogst van de eerstelingen van je daden, nadat je gezaaid hebt op het veld. Zo'n korte aanhaling is daar. Exodus 34, vers 22, daar staat: het wekenfeest zul je vieren bij de eerstelingen van de tarweoogst. Dat is wat er in Exodus staat. Leviticus 23, bij de meeste van jullie bekend, daar is een opsomming van de feesten. Ik zou graag dat iemand leest Leviticus 23, vers 15 tot 22. Aan wie mag ik dat uitbesteden? 15 tot 22.
Even kijken hoor. U moet dan vanaf de dag na de Shabbat gaan tellen, vanaf de dag dat u de schoof van het beweegoffer gebracht hebt. 7 volle weken zullen het zijn. Tot de dag na de 7e Shabbat moet u 50 dagen tellen. Dan moet u de Heere een nieuw graanoffer aanbieden. Uit uw woongebieden moet u 2 broden meebrengen, bestemd voor een beweegoffer. Ze moeten van 2/10 eva meelbloem zijn, met zuurdeeg gebakken. Het zijn eerstelingen voor de Heere. U moet dan samen met het brood 7 lammeren zonder enig gebrek van 1 jaar oud en 1 jonge stier en 1 jong van een rund en 2 rammen aanbieden. Ze zijn een brandoffer voor de Heere met het bijbehorende graanoffer en de bijbehorende plengoffers. Een vuuroffer, een aangename geur voor de Heere. Verder moet u 1 geitenbok als zondoffer en 2 lammeren van 1 jaar oud als dankoffer bereiden. De priester moet ze dan met het brood van de eerstelingen als beweegoffer voor het aangezicht van de Heere bewegen, met de 2 lammeren. Ze zijn een heilige gave voor de Heere, bestemd voor de priester. U moet op dezelfde dag uitroepen dat u een heilige samenkomst hebt. U mag geen enkel dienstwerk doen. Het is een eeuwige verordening in al uw woongebieden, al uw generaties door. Wanneer u de oogst van uw land binnenhaalt, mag u de rand van uw akker bij het binnenhalen van uw oogst niet helemaal afmaaien. En wat er van uw oogst is blijven liggen, mag u niet oprapen. U moet het laten liggen voor de arme en de vreemdeling. Ik ben de Heere, uw God.
Dankjewel. Dan gaan we naar Numeri 28, vers 26 tot 31. Wie mag ik de microfoon geven? Kom.
En op de dag der eerstelingen, wanneer gij een nieuw spijsoffer de Heere brengen zult, op uw feest der weken, zult gij een heilige samenkomst hebben. Gij zult geen slaafse arbeid verrichten. Dan zult gij een brandoffer brengen tot een liefelijke reuk voor de Heere. 2 jonge stieren, 1 ram, 7 eenjarige schapen en het bijbehorend spijsoffer. Fijn meel, aangemaakt met olie. 3/10 bij elke stier, 2/10 bij de ene ram, telkens 1/10 bij elk van de 7 schapen. 1 geitenbok om over uw verzoening te doen. Gij zult het ongeacht het dagelijks brandoffer en het bijbehorend spijsoffer bereiden. Zij zullen gaaf zijn met de bijbehorende plengoffers.
Dankjewel. Dan gaan we naar Deuteronomium 16, vers 9 tot 12. Wie wil?
Zeven weken moet u aftellen. 7 weken nadat de eerste sikkel in het koren is gezet, moet u voor de Heer uw God het wekenfeest vieren, zo uitbundig als uw vrijwillige gaven het toelaten, naar de mate waarin de Heer uw God u zegent. Ten overstaan van hem moet u dan feest vieren, samen met uw zonen en dochters, uw slaven, uw slavinnen, de levieten die bij u in de stad wonen en de vreemdelingen, de weduwen en de wezen. Doe dat op de plaats die de Heer uw God zal kiezen, om er zijn naam te laten wonen.
Nog één.
Bedenk dat u zelf in Egypte slaaf bent geweest. Houd u daarom zorgvuldig aan deze voorschriften.
Dankjewel. Dat zijn de gedeelten in de Torah die over Shavuot gaan. Daar moeten we dus mee doen vanavond. Tenzij we misschien nog verbindingen vinden met andere gedeeltes. Ik zou eerst willen kijken naar de naam van het feest. Een naam zegt altijd iets over de inhoud in het Hebreeuws. Ik lees even, we gaan naar de volgende sheet. Exodus 23, vers 16a. Daar staat dan het feest van de oogst van je eerstelingen. Exodus 34, vers 22a. Het wekenfeest zul je vieren bij de eerstelingen van de tarweoogst. Daar zien we dus het woord wekenfeest. Leviticus 23 hebben we net gelezen. Daar staat geen naam genoemd. Nummeri 28, vers 26. En op de dag van de eerstelingen, daar wordt dus gesproken over de dag van de eerstelingen, als ge een nieuwe broodgift doet naderen tot Adonai, bij uw wekenfeest zal er een oproep enzovoort zijn. Nou, daar staat dus niet wekenfeest, het woord feest staat er in het Hebreeuws niet bij. Je kunt eigenlijk zeggen, het staat bij jullie weken. Maar zo is het in het Hebreeuws vaker, dat er een enkel woord een dubbele betekenis heeft. Daar kan je dus het woord wekenfeest wel uit afleiden. Deuteronomium 16, vers 10, ook daar wordt het wekenfeest, Chag Shavuot, genoemd. We zien dus drie namen. Wekenfeest, oogstfeest en dag van de eerstelingen. Daar zien we dus iets van de essentie van het feest. Van die vijf tekstplaatsen waarover dit feest geschreven wordt, valt het volgende te zeggen. Bij de teksten in Exodus wordt er eigenlijk maar een halve tekst aan het feest besteed. Het wordt dus heel terloops genoemd. Leviticus 23 is het meest uitgebreid. Nummeri 28 spreekt hoofdzakelijk over de offers. Dat is ook wat in Nummeri gebeurt. Daar worden de offers bij de feesten uitgebreid beschreven. En Deuteronomium 16 besteedt vier versen aan Shavuot. Ik wil jullie nu even meenemen en kijken naar de context van deze tekstgedeelte. Dat is een volgende sheet. Ja, prima. Shavuot betekent weken. Shavuot, Shavua is week. Aan het eind van de dienst wordt nogal eens gezegd Shavua tof. Dat is een goede week. Shavua betekent week. En Shavuot is het meervoud. Goed dat je het vraagt. De context van die tekstgedeelte. Exodus 23. De context daarvan is dat drie keer per jaar opgetrokken wordt naar de plaats waar de Heere zijn naam doet wonen. De elementen die daar genoemd worden van het feest zijn oogst van je daden nadat je gezaaid hebt op het veld. Exodus 34 zijn hoofdinstructies wanneer Moshe de nieuwe stenen tafels daarmee de nieuwe, dus opnieuw naar de berg op is gegaan. En daar wordt gesproken over het vieren van het wekenfeest bij de eerstelingen van de tarweoogst. Leviticus 23 is net als zei ik al, het is het bespreken van de feesten, de Moadim. Daar vinden we nogal wat elementen in. 50 dagen tellen na de eerste omer. Een nieuwe broodgift, een nieuw spijsoffer. 2 broden gegist als tenufa, als beweegoffer. Plus een ola, een brandoffer. En shlamim, vredeoffer. Dat is heiliging, wordt er genoemd. En geen dienstwerk doen. Het is een rustdag. Dan gaan we naar de volgende. Nummerie 28. Daar gaat het over de offers bij de verschillende gebeurtenissen. Wat daar aan elementen genoemd wordt, is dat het de dag van de eerstelingen is. Opnieuw vinden we hier een nieuwe broodgift. Uw wekenfeest. Er is heiliging. Er wordt geen werk gedaan. Er is een ola, een brandoffer. Er is een minga, een spijsoffer. Er is een geit als zoenoffer, inclusief de diverse plengoffers. Dat zijn de elementen. Deuteronomium 16, daar wordt ook een beschrijving gegeven van de Moadim, de opgangsfeesten. Dat staat daar over Shavuot. Het feest der weken vieren met wat je vrijwillig meeneemt. Verheug je, gedenken dat je een dienstknecht was in Egypte. Ik heb geprobeerd die elementen even achter elkaar te zetten in een volgende sheet, zodat we zien wat is er nou allemaal over geschreven. Na 50 dagen tellen, dus die 7 weken, vanaf het wuiven met de omer. Er is oogst van wat gezaaid is. En het zaaiwerk is eigen werk. Er is inzameling van tarwe. Er is een nieuwe broodgift. Een spijsoffer. Tenuva, een wuifoffer van 2 broden met gamets, gist, gegiste broden. En ze worden eerstelingen genoemd. Het optrekken naar de speciale plaats, de tempel in Jeruzalem. Het is een dag van rust. Er is vreugde, er zijn extra offers. En je zult gedenken dat je dienstknecht was in Egypte. Dat is heel kort samengevat wat we lezen in die 5 tekstonderdelen in de Torah over Shavuot, wekenfeest. Nou, heb ik net al iets gehoord over het feest van het krijgen van de Torah. Dan ga ik naar het Jodendom. Hoe viert het Jodendom? Welke elementen, welke invullingen vinden we binnen het Jodendom bij Shavuot? En dat is begrijpelijk dat de offerdienst die er nu niet meer is, de tempel is er niet meer, dat de Joden moeite hadden om dit feest waar die offers zo'n belangrijke rol speelden, om die invulling te geven. Dus zijn er eigenlijk andere invullingen gekomen. En één daarvan, de belangrijkste, is Matan Torah, het ontvangen van de Torah. Dat belang dat toegekend wordt aan de Torah, krijgt hierbij een feestelijk tientje. Dat op deze dag de Torah ontvangen werd. Het vraagt wel enig creatief rekenwerk. Maar dan kun je komen tot de conclusie dat de 10 woorden en wat daar direct op volgt, op deze dag door Moshe aan het volk gegeven zijn. In Exodus 19, vers 1 staat dat het volk aankwam bij de berg Sinaï op de eerste van de 3e maand. Het tellen begint volgens de rabbijnen op de 16e van de 1e maand. Daar kom ik later op terug. Dus ze komen aan bij de Sinaï op ongeveer de 44e dag na die Pesachdag, die uittochtdag uit Egypte, want die was op de 15e van de 1e maand. Er zitten 44 dagen tussen, dat kun je gewoon uitrekenen, afhankelijk van of het de maand 29 of 30 dagen had, want dat is niet altijd hetzelfde. Dus als ze bij de Sinaï zijn, gaat Moshe eerst een keer de berg op, een keer terug, en dan moet het volk zich 3 dagen heiligen. Moshe gaat weer de berg op, en als hij dan terugkomt, is er de overdracht van de 10 woorden. Als je die dagen creatief uitrekent, kun je komen op die 50 en dan is dat dus heel mooi. Die is niet heel erg betrouwbaar, die telling, maar wel mooi. Het gebeurt, dat is gebeurd en op zich is de viering zoals die plaatsvindt dus heel duidelijk. De Torah krijgt die centrale plaats die hem eigenlijk toekomt. In de nacht voor deze dag blijven velen binnen het Jodendom op. Ze gaan dus niet naar bed, ze gaan naar de synagoge om Torah te studeren. Dat doen ze samen en in Jeruzalem trekt aan het eind van die nacht een grote massa mensen op naar de Kotel, de westelijke muur, om daar het ochtendgebed te doen, gezamenlijk. En dat is dan een ontzettend grote menigte die daarheen gaat. We waren daar 1 keer bij en we waren onder de indruk. Bij wat ik hier verteld heb, is misschien ook een ondertoon merkbaar over het feit dat ik de Bijbelse basis eigenlijk niet zo zie zitten. Ik vind het wel mooi, maar ik zie die Bijbelse basis niet zo zitten. De oudste overlevering van dit vieren van ontvangst van de Torah op Shavuot is uit de 9e eeuw. Over de lange tijdsbalk van gegevens uit de Bijbel is dat natuurlijk, het is wel lang geleden, maar niet zo heel erg lang. de 9e eeuw van onze jaartelling. Nou, mijn bedoeling is dat we straks proberen om te kijken wat die teksten van de Torah, wat we daar nog meer uit kunnen halen. Ga ik naar een ander element wat je binnen het Jodendom vindt, dat is dat op Shavuot melkspijzen gegeten worden. Daar worden heel veel verschillende redenen voor gegeven. En die zijn vaak per groepering binnen het Jodendom zijn die verschillend. Ik geef twee voorbeelden. Het zijn dus voorbeelden. Ik zeg niet dat we dat als heel erg vast moeten aannemen, maar dit zijn dingen die genoemd worden. Twee van de vele. Toen het volk in de woestijn was, toen is dat feest ingesteld. En ze waren op weg naar het land van melk en honing. Een andere gedachte is dat in de woestijn ontvangen ze de Torah. En de traditie zegt dat ze die ontvangen op Shabbat. Nadat ze de Torah ontvangen hebben, weten ze dat ze alleen maar kosher vlees mogen eten. Daarvoor wisten ze dat niet. Dus het vlees dat ze in de tent hebben, is niet kosher. Dat kunnen ze dus niet eten. Maar het is Shabbat. Dus ze kunnen ook geen nieuw vlees klaarmaken. Dus wat doen ze? Ze eten melkspijs. Dat is geen probleem. Twee van de vele verklaringen. Ik ga door. Als er vragen zijn, hoor ik die graag. Hè? Het lezen van de Megillat Rut, de boekrol Rut. In de synagoge wordt het boek Rut gelezen met Shavuot. En daar zit heel veel in. En een groot deel van het verhaal van Rut dat zich afspeelt in de tijd van de graanoogst. Eerst gerst en dan de tarwe. Je kunt zeggen dat de context van het boek Rut de context is van Shavuot. Past dus heel mooi bij elkaar. Ik ga nu iets zeggen over de timing. Shavuot wordt gevierd 50 dagen na het wuiven met de omer. Het huidige rabbijnse jodendom start op een ander telmoment dan het messiaanse jodendom. Sommigen van jullie hebben dat wel eens gemerkt. Hè? Er zijn soms verschillende kalenders. Wat is er aan de hand? De rabbijnen vieren de dag van de eerste omer op de eerste dag na de 15e Nisan. 15e Nisan is de eerste dag van Pesach. En die wordt gewaardeerd als een Shabbat. In de praktijk kan dat elke dag van de week zijn. En per jaar verschuift die. De Messiaanse telling start op de eerste dag na een echte Shabbat. Dus na een zevende dag van de week binnen de Pesachweek. Dus altijd wordt er gewuifd op de eerste dag van de week. En zo komt ook Shavuot uit op de eerste dag van de week. Pinksteren, Shavuot, is altijd op wat wij dan noemen de zondag. Er waren en er zijn bij verschillende groeperingen ook nog andere startmomenten om te gaan tellen met de omer. Ik geef ze niet. Het is niet zo interessant. Maar er is dus geen eenduidigheid. Waarom staat er niet gewoon een datum waarop het feest gevierd moet worden in de Torah? Of anders gezegd, waarop met die omer gewuifd moet worden? En is er verband tussen het wuiven met die omer en Pesach? Dat vind ik interessant om te weten. Dan gaan we naar sheet 7. En die is er al. Er is geen sprake van een datum bij het wuiven van de omer, maar wel is er verband met het begin van de oogst. En dat staat in zowel Leviticus 23, vers 9, als in Deuteronomium 16, vers 9. Leviticus 23 geeft aan over het wuiven, als je zult oogsten de oogst. Duidelijk een verbinding met de oogst. Deuteronomium 16 geeft aan het begin, jij hebt het net gelezen, aan het begin van de sikkel in het staande koren. Dat is het moment. Twee keer wordt ons verteld dat het wuiven van de omer plaatsvindt bij het begin van de oogst. En dat is de oogst van de gerst. Het eerste gewas dat vrucht draagt. Laten we nu eens kijken naar Leviticus 23. Haal die er maar bij. Daar staan meer details en er is wel iets te ontdekken als we naar die details gaan kijken. Leviticus 23 is de opsomming van de feesten van Adonai. Het is opvallend dat vers 9, dat na de beschrijving van Pesach komt, begint met een nieuwe aanhef. Daaruit zou je kunnen afleiden dat er sprake is van een ander onderwerp. Het gaat niet meer over Pesach. Zo'n nieuwe aanhef luidt: en Adonai sprak tot Moshe, zeggende, dat vinden jullie in je Bijbel, wat voor vertaling dan ook, iets dergelijks staan. Daar is een nieuwe aanhef. Nou, diezelfde aanhef komen we een aantal keren tegen in hoofdstuk 23. Dan gaan we naar sheet 8, die hebben we alweer voor. Daar zien we dat in vers 1, dat diezelfde aanhef staat. En dan worden besproken de samenkomsttijden in het algemeen, dus de feesten in het algemeen, de Shabbat, Pesach en het feest van de Matzot. Dat is wat daarna volgt. Dan in vers 9, nieuwe aanhef, dan gaat het over het wuiven van de omer, 50 dagen tellen en Shavuot. In vers 23 komen we die aanhef weer tegen. Dan gaat het over Yom Teruah. Vers 26, opnieuw, over Yom HaKippurim, Grote Verzoendag. Vers 26, nou dat kan niet, dat zijn twee keer dezelfde, dus ik heb ergens een fout gemaakt. Maar bij Sukkot begint opnieuw die aanhef, bij Loofhuttenfeest. Dankjewel. Als we naar deze indeling kijken, valt op dat het wuiven van de omer geen verbinding heeft met Pesach. Maar wel met Shavuot. 50 dagen tellen zitten ertussen. Zou de oogst altijd precies beginnen in de week van Pesach? Is mijn vraag. Zou dat altijd zo zijn? Door het invoeren van een schrikkelmaand, dus niet een schrikkeldag zoals wij hem hebben, in het Hebreeuwse kalender is een schrikkelmaand, schuift het moment van Pesach ten opzichte van het agrarische jaar. Ook is niet ieder jaar de oogst rijp op precies hetzelfde moment. Dat hangt ook af van het weer. Bijvoorbeeld wanneer in het winterseizoen de regen is gevallen. Kortom, het begin van de gerstenoogst kan ook pas in de week na Pesach plaatsvinden. Dat zou kunnen. De beschrijving in Leviticus lijkt mij daar, mijns inziens, daarvan uit te gaan dat dat kan. Laten we eens kijken ook nu naar vers 14. Dat is de volgende sheet. Daar staat: brood, pofgraan en karmelkoek zult ge niet eten tot op deze huidige dag. Dat is het wuiven van de omer. Tot ge deze toenaderingsgave voor uw God hebt gebracht, een inzetting van eeuwig voor al uw generaties, waar ge ook zult zitten. Het gaat over de eerste teldag van de omer. En er staat iets over de plaats waar de mensen zijn. In mijn vertaling staat er waar ge ook zult zitten. Nou, dat betekent dat de mensen niet per se hoeven te zijn in de plaats die de eeuwige zal uitkiezen om daar zijn naam te doen wonen. Met Pesach en de week van Matzot zijn ze daar in ieder geval wel. Deze zinsnede, waar je ook zult zitten, kan betekenen dat ze weer thuis zijn. Diezelfde zinsnede wordt ook gebruikt in vers 3 van hetzelfde hoofdstuk. En daar gaat het over de Shabbat. Nou, bij Shabbat vier je ook waar je ook bent. Het zou dus kunnen zijn dat je met Shavuot niet in Jeruzalem bent, maar gewoon weer thuis. Verder wordt er in vers 14 gesproken over het eten van brood. In Pesach, in die week, eet men matzot. En zo staat het ook steeds beschreven in de Torah. Als het Pesach is, eet men matzot. En hier staat lechem, brood. Wil dit alles zeggen dat het feest van het wuiven van de omer pas na de Pesachweek plaatsvindt? Nee, zeg ik dan, maar het is wel mogelijk. Er wordt wel rekening mee gehouden. Bij een tijdige oogst kan het volgens mij zeker gevierd worden in de Pesachweek. De tijd om het te vieren is dus niet op een vaste datum, maar afhankelijk van de voorziening door de Eeuwige. Dat is voor ons mensen soms moeilijk, omdat we het zelf niet in de hand hebben. Dan gaan we. Het schrikkelmaand, ja? Ja, ik even.
Die schrikkelmaand, die is, als ik het goed heb begrepen, ook pas veel later ingevoerd dan deze beschrijvingen uit de Torah.
Hij is later misschien officieel ingevoerd, ja. Zodat we het weten, ja. Zodat, waarvan we weten. Maar hij kan niet op een of andere manier weggelaten zijn, nee, want anders liepen ze uit de pas.
Ja, maar de maanden hebben ook pas een naam gekregen in de Babylonische tijd, hè?
De naam van de maand heeft geen invloed op zijn lengte.
Nee.
Wat wel kan zijn in mijn optiek, maar daar wil ik nu niet over op ingaan, is dat door een aantal kosmische verschijnselen de lengte van de maand veranderd is. Dat kan zijn, maar dat weet ik niet. Maar ik weet wel dat de oogst, dat is eigenlijk de essentie van mijn punt nu, dat de oogst niet per se altijd op dezelfde moment hoeft te beginnen. Dankjewel, goed hoor.
U zei net dat het niet zeker is of je ook naar Jeruzalem zou moeten op het wekenfeest. Maar hoe zit dat dan met Deuteronomium 16? Daar wordt toch duidelijk gezegd, 3 maal per jaar zult u optrekken, ook op het wekenfeest.
Het wekenfeest wel, maar ik had het over het wuiven van de omer.
Het wuiven van de omer,
okay, daar begin je te tellen om op die 50ste dag te komen.
Okay.
Ik ga dat nog
maar
even...
Maar dat straks... Yom HaBikurim bij de Pesach, dat is toch het aanbieden van de gerstenoogst. En u zegt dat niet altijd in de feest van ongezuurde brood hoeft te vallen.
Dat probeer ik uit de tekst naar boven te krijgen. En ik heb een aantal elementen genoemd waarin dat voor mij naar voren komt. En ik laat aan jullie over of je daar, wat je daarmee doet.
Dat Gerjaan al vroeg, dat was mijn vraag ook bij het overlezen van Leviticus. Ja, het is een beetje. Het zat er zo diep ingebakken bij me. 3 keer per jaar naar Jeruzalem optrekken. Dus het is nog niet helemaal duidelijk dat het nu niet echt nodig lijkt te zijn.
Ik kom er nog op die 3 keer terug. En op wel of niet opgangsfeest. Ik ga eerst nog even iets anders doen. In vers 14 staat nog iets interessants. Er wordt niet van de nieuwe oogst gegeten voordat er met de omer gewuifd is. In vers 14 staat brood en kali, dat is dat geroosterde graan. En verse aarde zul je niet eten tot op die dag. En dat is dus de dag van het wuiven. Ik praat over de dag van het wuiven. Hè. Dat heeft verband met Shavuot, 50 dagen verschil. Dat woord kali, wat hier genoemd wordt, slaat op vers koren dat geroosterd is. Roet kreeg het ook toen ze met de maaiers mocht meeeten. Dat was vers van het land. Datzelfde woord kali, geroosterd graan, komen we ook tegen in Joshua 5. Daar wordt gesproken van het vieren van Pesach bij het binnenkomen van het land. Er staat bij op de 14e van de maand tussen de avonden, het moment van het vieren. Dan gaat dat verder. De volgende dag eten ze matzot en geroosterd graan, kali. Nu wordt er dus wel matze gegeten. En dat is logisch, want het is in de week van Pesach. Het eten van de nieuwe oogst, hebben we net in vers 14 gezien, mag alleen nadat er met de omer is gewuifd. Op de dag na de Shabbat. Daaruit zou je de volgende conclusie kunnen trekken. Die 14e van de maand, toen ze in het land net waren en ze dus Pesach vierden, viel toen op een Shabbat. De volgende dag, de 15e van de maand, werd er gewuifd met de omer. En daarna konden ze eten van de nieuwe oogst, geroosterd koren. En dat kwam van de gersteoogst, want tarwe was nog niet rijp. Ik kom straks terug bij dat verhaal van die feesten, wel of niet gaan en waar je bent. Hè? Ik ga eerst even iets anders vertellen en dat is sheet 10. Ja, Gezerkalender. Hoe zit het met het binnenhalen van de oogst? Eerst komt de gerst en daarna de tarwe. Zo lezen we dat ook in het boek Rut. We weten dat aan het begin van de oogst de omer dus van gerst moet zijn geweest. Verder staat er dat de twee broden op Shavuot, de eerstelingen, tarwebroden zijn. En daartussen zitten 50 dagen. In een van de vele opgravingen in Israël is bij de plaats Gezer een steen gevonden met inscripties, zichtbaar achter mij. Gezer ligt aan de rand van de kustvlakte ten westen van Jeruzalem. De datering van deze steen is helaas onbetrouwbaar, omdat bij het vinden onvoldoende gegevens zijn vastgelegd. Wel dateert men de steen op ongeveer 1000 jaar voor het begin van onze jaartelling. Wel in de Bijbelse tijd. De inscripties op deze steen zijn ontcijferd en lijken een soort spiekbriefje te zijn over de agrarische seizoenen. Er worden achtereenvolgens periodes vermeld en wat daarin plaatsvond. Het gaat om grove periodes van 1 of 2 maanden. Voor het oogsten van graan staan 2 maanden en de periode daarvan ligt in april-mei. Dat is precies de tijd die ook past in de Bijbelse kalender. Die 2 maanden van de zogenoemde Gezerkalender komen aardig overeen met een periode van 50 dagen. Het is niet helemaal hetzelfde, het lijkt erop. En het was een grove indeling. Zo zou je kunnen bedenken dat de 50 dagen na het wuiven van de omer de tarwe grotendeels binnen is. Van het eerste van die tarwe is echter het koren bewaard om de 2 eerstelingbroden van te maken. Ga ik even naar de volgende sheet. Ja. Even beginnen. Pesach, het feest en het feest van de Matzot. Dat is een opgangsfeest, dat weten we. Op de 14e dag van de maand Aviv, tussen de avonden, werd het Pesachmaal genuttigd. Op de 15e dag van de maand was er een rustdag en begon de 7 dagen periode van het eten van matzot. De 21e van de maand was weer een rustdag en was de laatste dag van het eten van de matzot. Dan daarna, of misschien erin, het feest van het wuiven met de omer. Is dus als die oogst later komt geen opgangsfeest. Op de dag na de Shabbat, als de eerste gersteoogst geoogst is. Wat wil ik hiermee zeggen? Het kan in de Pesachweek vallen en dan eet je matzot. Als het er buiten die Pesachweek valt, dan eet je lechem, brood, zoals het beschreven staat in vers 14. En dan vier je het waar je ook maar bent, waar je zit, waar je woont. Na 50 dagen is het Shavuot. En dat is wel een opgangsfeest. En let op dat in vers 16 staat dat Shavuot valt op de dag die volgt op de 7e Shabbat. En dat is dus altijd ook een eerste dag van de week. In de rabbijnse traditie wordt het woord Shabbat, wat in dit vers staat, opgevat als week. Men leest dan dat Shavuot wordt gevierd op de eerste dag na de 7e week. Zodoende kunnen zij er dus mee uitkomen dat het niet op een eerste dag van de week valt, maar op welke dag dan ook, zoals dat jaar uitkomt. En zodoende heeft ook iedereen gelijk. Nog even de opbouw van de feesten. Pesach, bevrijding, het eten van matzot, Shavuot, brood, dagelijk voedsel van het land, geen slaaf meer in Egypte, Sukkot, complete vrucht van het land, terugzien in dankbaarheid. Hier zien we dus de drie opgangsfeesten. Het wuiven van de omer heb ik daar dus niet bij gezet. Een ander iets. Bij het feest van het wuiven met de omer is er een garf, een schoof, zo van het land gehaald. Dat wuiven van de omer is op de dag na de Shabbat. Daar zit een logica in. Zodat zodra de Shabbat afgelopen is, kan je die omer gaan oogsten. Dat doe je niet op de Shabbat. En op dezelfde dag naar de tempel brengen. Het is dus echt het begin van de oogst. Na 50 dagen, weer op de dag na de Shabbat, wordt met de twee broden gewuifd. En ik stel me voor dat ook hier weer geldt dat ze op dezelfde dag gebakken zijn. Eerst de Shabbat afsluiten en dan die broden bakken. Ja, ogenblikje.
Ik hoop dat er geen frustratie bij oplevert, maar wat vieren wij nou met ons hart als we Shavuot vieren?
Die vraag die mag je straks stellen aan het eind, okay. Als je niet een antwoord hebt gekregen nog. Ja? Ja. Misschien lijkt het wat saai en wat moeizaam om al deze dingen hier uit te putten, maar wat ik graag doe is nu eerst kijken in de Tanach, in de Torah, wat er staat en wat we daaruit kunnen leren. En dan te kijken naar de Brit Chadasha. Dus die komt aan de orde, echt. En we gaan dan kijken, waar zijn wij? Maar de gedachte is goed. We hebben gelezen en gezien het in het rijtje van kenmerken dat er op Shavuot een nieuw spijsoffer gebracht wordt. Een Mincha Chadasha. Dat staat in Leviticus 23 en Numeri 28. Nieuw wordt binnen het Jodendom betrokken op nieuwe oogst. En volgens Rashi is het echt het eerste offer van de nieuwe oogst. Want het offer van de omer, 50 dagen eerder, dat telt niet mee. Dat was geen tarwe, maar het was gerst. En daarom telt het niet mee. Volgens mij is die verklaring niet nodig. Er is sprake van een nieuw offer. Het offer van de omer, 50 dagen eerder, kan je daarbij zien als het oude offer. Nu is er iets nieuws. Dat blijkt er ook uit dat het nu om complete broden gaat. Broden die gerezen zijn. Er is gist gebruikt bij de bereiding. Dat is geen gebruikelijk spijsoffer. Daar is dat niet toegestaan. En dat lezen we in Leviticus 2, vers 11 en 12. Versie 12. Ja, daar hebben we. Er staat Leviticus 2, maar het is... Leviticus 2. Geen enkele broodgift, welke ge doet naderen tot Adonai, zal je aanmaken met gist. Nee, welk zuurdeeg en welk honingzoet ook, nooit zult ge daarvan een vuuroffer in rook doen opgaan voor Adonai. En in het volgende vers wordt het offer van de eerstelingen genoemd. Die komen dus niet op het altaar. Want daar staat als eerste toenadering, Korban Reshit, dat is dus die eersteling, kunt ge die doen naderen tot Adonai, maar als reuk die tot rust brengt, zullen ze die niet doen opgaan op het altaar, want daar zit gist in. Die twee broden van Shavuot gaan dus niet op het altaar, ze zijn voor de priester. Dat de broden gegist zijn, geeft aan dat ze het beeld geven van een volledig proces. In Egypte was geen tijd om het brood te laten rijzen. Bij een ola, een brandoffer, werd een spijsoffer gevoegd van ongegiste producten. Dat hebben we net gezien. Dit spijsoffer gaat op het altaar en mag geen gamet gist bevatten. Hierin kan je het beeld van zuiverheid zien. Producten van alleen gemalen graan en olijfolie, geen toevoegingen die de houdbaarheid verminderen en dus een zekere vervuiling veroorzaken. Tahor, geschikt, rein, dat was de maat. Bij Shavuot is er wel gerezen brood. Dat heeft dus een speciale reden en een gevolg. Het gevolg is dat ze niet op het altaar mag. De reden zie ik dat het laat zien dat het een volledig proces vertegenwoordigt. Zaaien, oogsten, dorsen, wannen, malen, deeg maken, laten rijzen en daarna bakken. Helemaal af. Het beeld van Deuteronomium 8 komt hier in het vizier. Dat is sheet 13. Want Adonai, je God, is bezig je te brengen in een land dat goed is. Een land van waterbeken, wellen en kolken die opspringen in slenk en bergland. Een land van tarwe en gerst, wijnstok, vijg en granaatappel. Een land van olijven, van vol olie en van honing. Een land waarin je niet in gebrek je brood zult eten. Waaraan het je aan niets zal ontbreken. Een land welks stenen puur ijzer zijn en uit welks bergen je koper hakt. Eten zul je en verzadigd worden. En zegenen Adonai je God om het goede land dat hij je geeft. Dat is het beeld van Shavuot. Je viert het leven in het land van belofte. Je viert dat er iets nieuws begint. Een nieuwe oogst waardoor je brood zonder schaarsheid zult kunnen eten. Twee broden vormen een nieuw offer. Het begin van een nieuwe periode. Dan het volgende. De beschrijving van het tellen tot de 50ste dag kenmerkt zich door zijn uitgebreidheid. Er wordt gesproken van 7 shabbatten, 7 weken dus, eindigend in een shabbat, en dan tenslotte de 50ste dag. Deze manier van tellen komen we in de Torah nog een keer tegen. Kan iemand het zeggen? Waar wordt nog op dezelfde manier geteld?
Het shabbatjaar,
ja, precies. De shabbatjaren. Nou, ik heb dat eens opgezocht en naast elkaar gezet. Dat leek mij wel interessant. En dat is de volgende sheet. Dan zie je dus links zie je de Shabbat en rechts zie je de Shabbatjaren staan. 6 dagen al je werk doen. En dan is het Shabbat. 6 jaar het land bewerken en oogsten. En dan is het Shabbatjaar. De Shabbat is rust voor mens en dier. Het Shabbatjaar kenmerkt zich daar nog bij met rust voor het land. De Shabbat, na 7 maal Shabbat, na die omertelling, dan is het de 50ste dag, Shavuot. 7 maal het Shabbatjaar, dan het 50ste jaar, het jubeljaar, Jovel. Wat de Shavuot betreft, een nieuw jaar met brood tot verzadiging. En het jubeljaar, daar gaat het over rust, herstel, terugkeer naar oorsprong, naar de oorsprong, vrijlating en ook een nieuwe start. In beide situaties breekt bij de 50 een nieuwe periode aan. Er komt een nieuwe start met nieuwe kansen. Een nieuwe periode met de voorziening door de eeuwige. Over het jubeljaar staat dat het land voorafgaande aan het Shabbatjaar, jubeljaar, dat land extra opbrengst zal geven. Zodat ze die periode door kunnen komen. En het rusten zal geen honger veroorzaken. Shavuot is in de oogsttijd. De gerstenoogst is klaar en de tarweoogst loopt op zijn eind. De eerstelingen daarvan worden naar Jeruzalem gebracht. Dat is voor de boer eigenlijk een slecht moment. Er valt nog meer te oogsten, te dorsen, te wannen. Maar ook hier geldt, de rust en de vreugde van het feest belemmeren niet de zegen van de oogst. Een volgende onderwerp, het getal 2. Er zijn 2 broden om mee te wuiven. Waarom 2? Is 1 niet genoeg? 2 komen we op meer plaatsen tegen. Ik ga er een paar noemen. De 2 tafelen van de getuigenis. 2 cherubim op de ark. 2 bokken op de grote verzoendag. 2 zilveren trompetten. 2 handen, 2 voeten, 2 ogen, 2 oren. Het functioneert allemaal goed met 2. Tussen de 2 avonden, Pesachlam eten en het avondoffer. 2 getuigen, of 3, een zaak staat vast. De man en de vrouw zijn ook samen 2. Als we in Prediker 4 vers 11 kijken, dan staat er, zo geldt ook, als er 2 bij elkaar liggen, krijgen ze het wel warm. Maar hoe krijgt de eenling het warm? Op de avond van de 6e dag was er voor 2 dagen manna gezocht. Op de avond bij het begin van de Shabbat werd er een dubbel offer gebracht. 2 dus. Een beeld van volledig zijn. Voorziening door de eeuwige. Dat is het beeld dat we zien bij het gebruik van 2. Het gaat om extra nadruk op volledigheid. Die 2 broden waren gemaakt van 2 tiende meel. Een normaal spijsoffer bij een schaap was gemaakt van 1 tiende meel. Het spijsoffer bij het wuiven van de omer, dat was dus 50 dagen eerder, week ook al af van de gebruikelijke 1 tiende. Dat was ook gelijk aan 2 tiende. Aan het begin van de oogst zien we dus dat getal 2 al tevoorschijn komen. We zien daar dus al iets van de volledigheid die de eeuwige gaat geven. Matthäus heeft hier visie voor en die doet ook aan het getal 2. Hij gebruikt dat een aantal keren als de andere evangeliebeschrijvers gewoon het over 1 hebben. Matthäus 8, vers 28. En als hij over aan de andere zijde gekomen was, in het land der Gergazenen, zijn hem 2 van de duivel bezeten ontmoet, komende uit de graven, die zeer breed waren, alzo dat niemand door die weg kon voorbijgaan. De andere evangeliebeschrijvers hebben het over 1 man, en Matthäus schrijft er over 2. 9, vers 27. En als Jezus vandaar voortging, zijn hem 2 blinden gevolgd, roepende en zeggende, gij zoon van David, ontferm u over ons. 2 blinden. Verder zegt hij in Matthäus 9, vers 29, worden niet 2 musjes om een penningske verkocht, en niet 1 van deze zal op de aarde vallen zonder uw vader. Matthäus 20, vers 30, en ziet 2 blinden zittende aan de weg, als zij hoorden dat Jezus voorbij ging. riepen, zeggende: Heere, gij zoon van David, ontferm u over ons. We zien dus een aantal keren die twee blinden, die twee bezetenen. Matthäus doet over twee, terwijl de anderen er één spreken. Dat element was voor mij tot nu toe een raadsel. Nu heb ik gezien dat de betekenis van twee een volledigheid kan uitdrukken. Matthäus was juist degene die in zijn evangeliebeschrijving uitgaat van een lezerspubliek met kennis van de Torah. Zo heeft dit raadsel voor mij in ieder geval één oplossing gekregen. Ik geef nog even de kenmerken opnieuw. Volgende sheet. Ja. Er is een nieuwe periode gestart. Oogst in het land van belofte. Volledige voorziening door de eeuwige. Eerst waren we slaven in Egypte. Nu zijn we vrij en genieten brood zonder schaarste. Adonai is de eerste. Hij ontvangt de eerste twee broden. Het is een gak, een opgangsfeest voor Adonai. Opgaan naar de tempel en vreugde beleven voor zijn aangezicht. Kortom, volgende sheet, een nieuwe periode met de volledige voorziening van de eeuwige, gevierd met de eerstelingen. Ik zelf denk dat dit een goed moment is om even te pauzeren en dan gaan we straks naar de Brit Chadasha, naar het vernieuwde testament. Tenzij er dringende vragen zijn, want dan ga ik er graag op in. Oh, wacht, even hier doorheen graag, dat is voor de opname.
Die tekst die je net noemde van Matthäus 8, welk vers was dat?
Matthäus 8, vers 28.
Oké,
dankjewel. Nog meer vragen? Dan gaan we even pauzeren. Goed, we gaan door, of we gaan over naar het vernieuwde verbond. We gaan een kijkje nemen in Handelingen 2. Daar lezen we over het Pinksterfeest. Maar ik wil eerst nog iets zeggen over de dag van de eersteling. Op die dag begon het tellen van 50 dagen. En die dag volgde op de Shabbat. In Johannes 19, vers 31... lezen we erover dat de lichamen van de gekruisigden, waaronder Yeshua, niet aan het kruis mochten blijven hangen op de Shabbat. Dan staat erbij, want die Shabbat is een grote. Ik heb in het verleden tevergeefs gezocht naar de betekenis van dit groot zijn van juist deze Shabbat. Het was voor mij zover duidelijk dat de Shabbat direct volgde op de eerste Pesachdag, dus 16e Nisan. Op die dag kon vanwege dat het Shabbat was niet met de omer gewuifd worden. Dat ging dus gebeuren op de 17e Nisan, de eerste dag van de week. In dat jaar viel voor de diverse groeperingen het wuiven van de omer, dus op dezelfde dag. Kan het misschien zo zijn dat het groot zijn van die Shabbat daar iets mee te maken had? Deze dag ging vooraf aan het wuiven met de omer. Ik vond het een mooie gedachte. In ieder geval werd de dag van het wuiven van de omer, de eersteling, ook de dag van de opstanding van de eersteling, Yeshua HaMashiach. Het begin van het tellen van de omer op die dag van de week, die eerste dag, leverde dus ook een 50ste dag op als Shavuot. Weer de eerste dag van de week. En van die dag lezen we in Handelingen 2. Wanneer de Heilige Geest wordt uitgestort op de volgelingen van Yeshua, is het nog in de ochtend. De verschijnselen die daarbij optreden worden opgemerkt door vrome mannen uit alle volken die onder de hemel zijn. Zo staat het in vers 5. In die tijd woonden er meer Joden buiten Israël dan er binnen. Een klein beetje zoals vandaag de dag het geval is. De Joden woonden over het hele Romeinse Rijk verspreid en ze hadden een positieve uitstraling. Er waren heidenen die zich daartoe aangetrokken voelden en hun belangstelling konden voeden door naar de samenkomsten te gaan van de Joden. Uit deze mensen kwamen bekeerlingen voort, die als proseliet onderdeel gingen uitmaken van het Joodse volk. We lezen dan ook verder in Handelingen 2 dat ze uit allerlei streken kwamen en bestonden uit Joden en Jodengenoten, oftewel proselieten. Dat het hier om zogenaamde vrome mannen ging, ligt voor de hand. Ze waren helemaal naar Jeruzalem gekomen voor Shavuot. Ze waren dus behoorlijk serieus, want reizen in die tijd vroeg heel wat meer dan tegenwoordig. Deze mannen waren zo serieus dat ze geïnteresseerd naar Petrus luisterden. Petrus verwijst in zijn toespraak naar de woorden van de profeet Joël, die ze ongetwijfeld gekend hebben. Om hier wat meer begrip voor te krijgen is het goed dat we eens even stilstaan bij de profeet Joël. Van Joël is niet bekend wanneer hij leefde en geprofeteerd heeft. Zijn profetie is gericht op Juda, het zuidelijke rijk. En het wordt gekenmerkt door het noemen van gebeurtenissen die passen in de eindtijd. Het gaat over het nabij zijn van de dag van Adonai. Je bent me te vroeg, dan gaan de mensen dat eerst lezen. Het gaat dus over het nabij zijn van de dag van Adonai, de oordeelsdag. Wel te verstaan. Ik geef even een globale indeling van de boodschap van Joël, zoals die in de Tanach, de Hebreeuwse Bijbel, te vinden is. Let wel, de versindeling die aan het eind van het boek wijkt af in de verschillende Bijbelvertalingen. Dus dan staat er tussen haakjes staat de alternatieve indeling. Nu is de volgende sheet aan de beurt. Joël 1, vanaf 1 tot 12. Joël spreekt van een ramp die over het land komt. Het land wordt kaalgevreten door allerlei knagers, voorgesteld als een groot leger dat alles vernietigt. Dan vanaf vers 13 tot 2 vers 1 is er een oproep tot vasten en het aanroepen van Adonai. Nabij is de dag van Adonai en die zal als verwoesting komen. Dan gaan we naar de volgende sheet. 2, vanaf 2 tot 11, een beschrijving van hoe de dag van Adonai eruit zal zien. Vreselijk. Een leger dat alles vernietigt. 2, 12 tot 17, daar staat weer een oproep tot bekering in gezamenlijkheid. En dan 2, van 18 tot 27, de reactie van de eeuwige op de bekering. En die reactie is bevrijding en herstel, vergoeding van wat verloren ging, Adonai te midden van zijn volk. Dan hoofdstuk 3. Daarin wordt beschreven de uitstorting van de geest van Adonai over alle vlees, wondertekens in de hemel en op aarde. De tekenen aan de hemel gaan vooraf aan de grote en de vreselijke dag van Adonai. Wie Adonai aanroepen, zullen behouden worden. Want er is ontkoming in Sion. En dan hoofdstuk 4. Het eerste gedeelte gaat over de vergelding aan de volkeren. En dan krijg je vers 16. Maar Adonai zal een toevlucht zijn voor zijn volk. 17 en 18 gaat over herstel van Juda. Vers 19, afrekening met Egypte en Edom. En dan aan het eind, Juda zal blijven bestaan tot in eeuwigheid. En Adonai zal wonen op Sion. Kort samengevat is de volgende sheet. Een waarschuwing aan Juda voor de komende dag van Adonai. Een oproep tot terugkeer naar de eeuwige. Dan opnieuw een waarschuwing voor die vreselijke dag. Opnieuw een oproep tot bekering. En de reactie van de eeuwige voorzegt een nieuwe toekomst herstel en zegen en afrekening met de vijanden. Zowel het oordeel als de bevrijding gaan gepaard met bovennatuurlijke tekenen. Terecht wordt gesteld dat het boek Joël eschatologisch is. Het gaat over dat wat in het laatst der dagen zal gebeuren. Hoe gaat Petrus hiermee om in zijn toespraak? Hij haalt vrijwel letterlijk aan wat geschreven is in hoofdstuk 3, vers 1 tot 5a. Dat betekent dat hij deze profetie uit zijn hoofd kende. En hij verwachtte dat de profetie bekend was bij zijn toehoorders. Dat was niet bijzonder voor Joden die serieus, oftewel vroom, waren. Ik stel voor dat we dat stukje lezen, Handelingen 3, vers 1 tot 5a. De volgende sheet. Ja. Wie wil het lezen? Dit is Handelingen. Laat ik nou toch ook fouten maken? Ik ben net een mens. Volgens mij is het Handelingen, hoor. Handelingen 1 tot 5a. En, sorry voor de fout. Wie gaat het lezen? Lina? Oké.
Handelingen
2 vers 17. De hulp komt van achteruit.
Maar dit is het waarvan gesproken is door de profeet Joël. En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren. En uw jongelingen zullen gezichten zien. En uw ouders zullen dromen. Ja, zelfs op mijn dienstknechten en mijn dienstmaagden zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten. En ze zullen profeteren. En ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden, bloed en vuur en rookwalm. De zon zal veranderen in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en doorluchtige dag des Heren komt. En het zal zijn dat al wie de naam des Heren aanroept, behouden zal worden.
Dankjewel. Oh. Er vallen twee elementen op. Ten eerste de manier waarop Petrus begint. Daar verschilt de tekst met de Hebreeuwse grondtekst. In het Hebreeuws staat: en het zal gebeuren daarna. En Petrus zegt: het zal zijn in de laatste dagen. Vanuit ons Griekse denkpatroon zien we daarin een verschil. In Joël lijkt een volgorde beschreven, waarin we denken te zien dat het een na het ander zal gebeuren. Petrus is niet Grieks denkend en bekijkt het anders. Hij herkent de tekenen en plaatst die in het totaal van wat Joël weergeeft. Ik zeg het nog een keer. Hij herkent de tekenen en plaatst die in het totaal van wat Joël weergeeft. En dat totaal duidt op het eind der tijden. Hierin zit voor ons een belangrijke les. Soms zien we slechts een gedeelte van een profetie gebeuren. In dit geval blijkt dat ook uit het tweede element dat opvalt bij Petrus' aanhaling. Hij stopt namelijk midden in wat wij vers 5 noemen, van Joël dan. Bij Joël volgt daarna, dus na wat net gelezen is, want op de berg Sion en te Jeruzalem zal ontkoming zijn, gelijk Adonai gezegd heeft, en voor de overgeblevenen die Adonai roept. Petrus haalt aan wat gebeurt op die Sjavuot en plaatst dat in de context van de profetie. dat lijkt op de manier waarop Yeshua sprak in de synagoge van Nazareth. In Lucas 4 vanaf vers 16 lezen we daarover. Hij las uit de boekrol van Jesaja, hoofdstuk 61, vers 1 en 2a. Daarbij gaat het over de geest van Adonai die op hem was om een goede tijding aan te kondigen aan armen, om vrijlating te prediken aan gevangenen, nieuw zicht aan blinden en om verdrukte uit te zenden in vrijlating, om te prediken een aangenaam jaar van Adonai. Daar stopt Yeshua en hij leest niet een dag van braken van onze God. Over datgene dat Yeshua gelezen heeft, zegt hij dat het op die dag in vervulling is gegaan. Ook Yeshua neemt dus een deel van de profetie, los van wat er nog meer staat, en verklaart dat dat in vervulling is gegaan.
In hem.
In hem, ja. We zien in deze twee voorbeelden dat ook wij mogen kijken naar invullingen van profetieën. Ook gedeeltelijke invullingen. Chronologie speelt daarbij nauwelijks een rol. Er blijven soms gedeelten openstaan voor latere invulling. Spoorboekjes over hoe alles zal verlopen zijn uit de boze. Ze brengen ons op verkeerde interpretaties. Dus laten we letten op de tekenen, maar er niet mee gaan rekenen. Terug naar Petrus. Hij gebruikt de profetie van Joël en het is Shavuot. Shavuot is het feest van het begin van een nieuwe periode met de volledige voorziening van de eeuwige. Die voorziening verdwijnt in het begin van de profetie van Joël. De dag van Adonai komt eraan. Later vindt er herstel plaats. Als we kijken naar de relatie met Shavuot, komen we in Joël de volgende verse tegen. Dat is de volgende sheet. In eerste instantie het verdwijnen van de voorziening. In hoofdstuk 1. Vers 9. Spijsoffer en drankoffer is van het huis van Adonai afgesneden. Vers 11. De akkerlieden zijn beschaamd om de tarwe en de gerst, want de oogst van het veld is vergaan. Vers 13. Spijsoffer en drankoffer zijn onttrokken aan het huis van Adonai. Vers 17. Het graan is verschrompeld. Daar is dus de teken van Shavuot helemaal weg. Tweede gedeelte van hoofdstuk 2, dat is de volgende sheet, daar is herstel van de voorziening. Hoofdstuk 2, vers 19. Adonai zal antwoorden, ik zend u het koren, de most en de olie. Vers 24. Vullen zullen zich de dorsvloeren met koren. Vers 26. Eten en eten zult ge en verzadigd worden. En loven zult ge de naam van Adonai uw God. Als we zo naar Joël kijken, zien we dat deze profetieën alles te maken hebben met Shavuot. We vieren met Shavuot de eerstelingen. Die eerstelingen vertegenwoordigen de hele graanoogst, die de voorziening is van de eeuwige. Bij Joël is die oogst eerst helemaal verdwenen, maar komt in overvloed terug na het terugkeren tot Adonai. Terugkeren, omkeren, bekeren, teshuva, omkeren, dat is het begrip. En wat doet Petrus in zijn toespraak? Hij roept op tot bekering. Ja, en dan is er ook nog de betekenis die het begrip eerstelingen krijgt op die Shavuotdag in Jeruzalem. De toehoorders van Petrus waren vrome mannen, zoals vermeld. Ze moeten met aandacht geluisterd hebben en waren aangesproken. Op diezelfde dag worden er 3000 gedoopt, ondergedompeld. Er zijn in Jeruzalem veel mikvot, een meervoud van mikva, plekken waar onderdompeling mogelijk was. Dit in verband met de reiniging die nodig was voor het tempelcomplex betreden kon worden. Die onderdompelingsplaatsen zullen vast gebruikt zijn om die 3000 te dopen. Wat een gebeurtenis. Niet 2, maar 3000 eerstelingen. Volgelingen van Yeshua. Met de doop met water tot vergeving van zonde was en is een stap tot de doop in de Heilige Geest. Petrus zei, laat je dopen tot vergeving van je zonde en je zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Dat was toen nodig, maar geldt ook nog vandaag. Als er mensen zijn die dat niet hebben meegemaakt, maar zich daarna willen uitstrekken, laten ze dan op korte termijn contact zoeken met de oudsten. Ook vandaag is er water genoeg. Dan nog, als afsluiting, de volgende sheet. Ja. Shavuot gaat over een nieuwe periode met de volledige voorziening van de eeuwige, gevierd met de eerstelingen. Op de Pinksterdag in Handelingen 2 komt daar een nieuwe invulling bij. Ook nu gaat het over het begin van een nieuwe periode met de voorziening van de eeuwige. Die voorziening is de Heilige Geest. Yeshua heeft gezegd, ik zal u niet als wezen achterlaten. Het is goed dat ik ga, want anders kan de Geest niet komen. Yeshua had gezegd dat hij de Heilige Geest zou zenden als hij bij de Vader zou zijn gekomen. Op deze dag gebeurt dat en begint er een nieuwe periode. Die periode loopt ook vandaag nog door. Daarom zijn we hier. En die geest is beschikbaar voor een ieder die gelooft en zich bekeert tot de eeuwige. De gevolgen blijven dan niet uit. Net zoals in Handelingen. Met volharding blijven ze bij het onderricht van de apostelen, de onderlinge gemeenschap, de breking van het brood en de gebeden. En wat er verder nog beschreven staat in Handelingen. Zo mogen ook wij weten dat we verbonden zijn met de eeuwige, onze Abba, door Yeshua de Messias. En door hem zijn we ook aan elkaar verbonden. Ook wij mogen jaarlijks Shavuot vieren en als het ware een nieuwe periode ingaan waarin er volledige voorziening is door onze Abba. Laten we voortgaan in onze eenheid nastrevend, open voor de werkingen van de Heilige Geest, open voor de wereld om ons heen, uitziend naar de komst in heerlijkheid van Yeshua. Dan is het nu de gelegenheid om de vragen die er nog liggen op mij af te vuren. Ogenblikje.
Als je nou een beetje moeite hebt, ik heb een beetje moeite met inderdaad die directe link tussen Shavuot en de Torah, hè, de geven van de Torah op de Sinaï vanwege dat tijdsverschil, die dagenverschillen. Hoe zou je, als je dat niet, als je die link niet gelooft, toch verbinding kunnen leggen tussen Shavuot en uitstorting van de Heilige Geest?
Ik heb geprobeerd daar iets van te zeggen door het kenmerk van Shavuot te geven, dat er een nieuwe periode aanbreekt met de voorziening, de volledige voorziening door de eeuwige. En die volledige voorziening, dat is de Heilige Geest voor ons. Wij mogen ieder jaar bedenken dat op die dag er een nieuwe periode begon, waarin de voorziening door de eeuwige was, de geest die Yeshua zou zenden. Hij zei, ik laat jullie niet als wezen achter. Mijn geest komt. En door die voorziening kunnen wij ook vooruit.
Mag ik daar ook nog een aanvullend antwoord op geven?
als je kijkt bij het wekenfeest, dan gaat het over de Matan Torah. De Torah wordt gegeven. Als je kijkt bij het Pinksterfeest, dan wordt eigenlijk de Torah in je hart geplant. Het gaat namelijk om het nieuwe verbond. Hè? De Heer Jezus stelt het nieuwe verbond ook open voor... Het sluit het met Israël, maar uiteindelijk mag de heiden daar ook deel van uitmaken. Die wordt geënt op die olijfboom. En uiteindelijk is het nieuwe verbond niets anders dan het planten van de Torah in je hart. Dat staat namelijk in Jeremia 31, vers 31. Hè, dat bij het nieuwe verbond het Torah in je hart geplant staat. Dus dan zie je gelijk die enorme overeenkomst tussen die twee feesten. De Torah is de instructie die de mens nodig heeft om door de woestijn te komen. En wij hebben de leiding van de Heilige Geest nodig om door dit leven te gaan.
Dankjewel.
Ja, Gert, nog wel een beetje in dit verband. Bij het eerste deel van deze avond kwam bij mij die vraag boven van het boek Rut wordt aangelezen. Ik dacht, ja, het is enkel op grond van een associatie. Garven. En Rut was ook aan het aarde zoeken. Een beetje armoedige aanleiding om dan het boek Rut te lezen. En ik wil even nagaan of mijn gedachte klopt. Bij het tweede deel van de avond, nu, dacht ik, ja, wacht even, Rut. Dat was wel een werk van de geest van God. Dat zij als Goy zei, uw God is mijn God. En uw volk is mijn volk. Pure leiding van de geest van God in haar leven. Ja. En dan is het wel heel erg mooi om het boek Rut te lezen.
Ja, ja. Zeker. Ja.
Amen.
Mooi.
Ja.
En Rut is ook een messiaanse eigenlijk vooruitzien naar de Messias. Dus dat... Je ziet dan ook dat in het laatste van de studie zie je gewoon steeds meer dat, en jij noemde het ook al, van dat er gewoon twee aspecten steeds meespelen. En die twee aspecten die meespelen, die zie je dus gewoon tot een eenheid komen. En daarin is Rut dan echt een messiaanse vooruitblik naar de Messias.
Mooi. Wie nog meer? Dat is lang genoeg.
Dank je. Ja, wat ik toch ook in Joël lees, is dat er een verbinding is met de wederkomst, waar jij mee eindigde ook. Hè? Door te zeggen, wij worden klaargemaakt door de vervulling met de Heilige Geest voor de tijd waarop Yeshua terugkomt. Maar hoe verhoudt zich dus Shavuot en de vervulling van Joël 3, 4, of hoe die hoofdstukken precies liggen, tot het moment waarop waar hier staat, want op de berg Sion en in Jeruzalem zal ontkoming zijn. Dus is er enige indicatie in wat voor tijd we nu leven? Of is dat, zouden we dan op het speculatieve vlak terechtkomen?
Ik denk dat we moeten blijven uitkijken met verwachting. Je ziet dus, Petrus haalt het deel eruit waarvan hij zegt van, hé, dit gebeurt nu. En dat andere deel, dat heeft hij nog niet gezien. Nou, wij moeten net zo alert zijn als Petrus. Zo gauw we merken dat het aan de hand is, dan wordt het reëel. Maar het kan en het zal heel dichtbij zijn.
Ja, nou, dat vermoed ik ook, ja.
Nog iemand?
Ja, nog even een leuk linkje naar de parasha van deze week. Leviticus 25, 26. Leviticus 25 over het Sabbatsjaar. Wat daar ook genoemd werd in die 50. Het viel me op toen je Joël de lijn daarin gaf van oké. Het begint goed, hè? De zegeningen die in 26 worden uitgegeven en dan de vloeken, dan ook het verval. En uiteindelijk, maar desondanks, ik zal me herinneren wat ik met jullie heb afgesproken, mijn verbond. En daarin zie je eigenlijk dezelfde beweging die je in Joël ziet, En die dus Petrus daarna ook weer aanhaalt. En zo zie je denk ik heel vaak door de Torah en door de profeten heen dat steeds die links weer worden gelegd. En dat steeds die principes van de Heer, dat je die steeds weer terug ziet komen.
Ja.
En het viel me op dat we afgelopen zaterdag is natuurlijk al niet precies uit de parasha gesproken, maar wel even genoemd. Zondag hadden we een bidstond. En toen hebben we hem wel behandeld. En toen kwamen we daar ook op van, ja, zo werkt dus de Heer met ons, met Israël. Heeft hij altijd zo gewerkt van, oké, ik hou je het voor, ik geef je het goede. Kies dan. Hè? En steeds dat als je dan kiest voor dit, dan. Als je kiest voor dat, dan de vloek. En Yeshua zegt ook van, alleen als ik wegga, kan de trooster komen. Er zit ook diezelfde als weer in, hetzelfde woord.
Dankjewel. Als we iedereen gehad hebben, geef ik het terug aan Arien. Oh, sorry. Ja, dat heb je wel nodig.
Ja, ik ga niet zoveel meer toevoegen aan wat ik vanavond gehoord heb. Ik ben ernstig onder de indruk van de diepheid waarmee je hebt geworsteld. Gert, wat dat betreft, mijn complimenten. Heel bijzonder. Zelf dacht ik van ja, het is wel heel uniek dat Petrus zo de tijden heeft verstaan. En dat is wel iets waar we ons bij stil mogen staan. Verstaan wij de tijden waar we nu in zitten? Ja. Maar ik denk dat het goed is dat we eerst even een moment hebben dat we de collecte laten rondgaan. En dan zal ik daarna afronden met gebed en een zegen. Ja, ik ben overigens ook zeer benieuwd of Ouweneel nog iets kan toevoegen aan deze bron van wijsheid die vanavond geopend is. Het is voor mij een hele ernstige uitdaging, maar we zullen het gaan zien als aan de zondag. Of die niet in herhaling valt, wat dat te zeggen van nou. Ja, dat kan hè, ja, precies. Dus, stage druppel die holt de steen uit, dat is het hè? Ja, nou. Of zoals in de reclame zeggen, de kracht zit hem in de herhaling. Zo is het. Vader, dank u wel voor deze avond. Dank u wel dat u Gert ook zo geïnspireerd hebt door uw geest. En wat is het goed, Heer, dat we beseffen dat we in een tijd zitten die vol veranderingen staat. Bol staat van veranderingen. Maar leer ons, Heer, om de tijd ook werkelijk te verstaan. Om de profetieën te lezen zoals u dat ook bedoeld hebt. Niet in te vullen wat niet van ons is. Niet weg te laten wat juist wel voor ons bedoeld is. En dank u dat we uw Heilige Geest hebben ontvangen om vanuit uw woord ook te beseffen waar we staan en hoe u wilt dat we handelen. Heer, vul ons zo met uw geest, want we kunnen niet anders dan op die manier leven. En dank u wel dat dat vol is, dat uw geest voldoende is. En dank u wel, Heer, dat ik zo ook de zegen mag uitspreken over ieder van ons die hier vanavond is. De eeuwige zegent en hij behoedt je. De eeuwige zal zijn stralend gezicht toewenden en je genadig zijn. De eeuwige zal zijn blik op je gericht houden en je vrede schenken. Shalom.